Gemeente, zullen we een moment stil zijn voor de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ons eerste lied is Psalm 122. 122 en dan vers 1 en 2. Gemeente, zullen we met elkaar bidden. Heer, dank u wel dat u ons hier een plek hebt gegeven om u te loven en om u te prijzen. Hier zijn de stammen opgegaan, zongen we. En ook in dit dorp zijn de pelgrims op weg naar Jeruzalem. En ook wij mogen er zijn. Ook wij mogen die poorten binnengaan. En niets daarvan is van onszelf, Heer. Want wie zijn wij? We gaan zo vaak eigen gekozen wegen. Maar als we eerlijk zijn en onszelf zo eens nagaan, dan nemen we soms allemaal zijpaden. Paden die leiden van u vandaan. Heer, zet u ons op de goede weg. Zet u ons met onze neus, maar vooral met ons hart, richting Jeruzalem. Omdat Jeruzalem de plek is waar uw hart klopt, Heer. En dan niet per se die stad hier en nu, maar die stad zoals u hem bedoeld heeft. Waar alles is gebeurd, waar profeten zijn geweest, waar Jezus is geweest. En waarvan u beloofd hebt, eens kom ik terug en dan richt ik opnieuw mijn stad in. Die stad die komt dan uit de hemel en daar mogen we in en uit gaan. Heer, als we nadenken deze weken voorafgaand aan Pasen, aan Jezus lijden en sterven, wilt u ons dan indachtig maken wat wij daaraan toevoegen. En onze ogen openen en ons hart openen voor dat wat u ons wil leren en dat wat u ons in de Heer Jezus gegeven heeft. Dank u wel, Heer, dat u ons ook uw wet geeft, uw woorden ten leven. Heer, dank voor dit uur. We verdienen het niet, we krijgen het zomaar. We hoeven er niets voor te doen. Dank u, Heer. Amen. We lezen met elkaar de wet uit Exodus 20. Gods woorden ten leven uit Exodus 20. En we zingen daaraan aansluitend over Gods woorden uit Psalm 19, vers 4 en 5. Toen sprak de Heer al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte, boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, nog gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, we zo de Bijbel openen en voorafgaand daaraan willen we met elkaar bidden om Gods licht en bijstand via zijn Heilige Geest. En direct daaraan aansluitend, zonder nadere aankondiging, zingen we van gezang 327. Alle drie de verzen. Gezang 327, 1, 2 en 3. Direct na het gebed. Heer Jezus, dank u wel. We zijn bij elkaar. We hebben uw woord gehoord. We hebben uw woorden ten leven gehoord. En we hebben ervan gezongen. Nu gaan we uw woord open doen. En dat lijkt een kunstje van niks. Je doet het boek open en je begint te lezen. En zo op het eerste oog denken we er zomaar dat we het snappen ook. Maar Heer, dat zou hoogmoedig zijn. Want die woorden gaan al eeuwen mee. Die gaan al een paar duizend jaar mee, sommige. En hoe zou wij het dan zomaar in één keer kunnen snappen wat u bedoelt? En misschien bedoelde u soms in andere tijden wat anders. Dan was er iets anders nodig voor uw volk. Maar in deze tijd, Heer, wilt u het ons op het hart binden wat van belang is voor ons. Wat wij nodig hebben. En ook als we hier heel verschillend zitten, allemaal met onze eigen vragen, onze eigen noden, onze eigen verdriet misschien. Wilt u ons dan ook bemoedigen met uw woord? Op een manier zoals u alleen dat kan. Want mensenwoorden blijven mensenwoorden en die gaan niet verder dan de hemel. Maar Heer, uw woorden die komen van boven tot ons. Die raken ons hart. Wilt u ons hart openen en onze ogen openen voor wat u tot ons persoonlijk te zeggen hebt. En dat kunnen woorden zijn voor iedereen. En er kan zomaar een woord bij zitten voor ons. Wilt u ons dat geven, Heer? Zomaar, omdat u dat wil. En niet omdat wij het verdienen. Dank u wel. Amen. We zingen gezang 327. Twee schriftlezingen vanmorgen, gemeente. Eén hele korte, anderhalf vers. en vervolgens uit Lucas. We beginnen met Jesaja 65, vers 1. En vervolgens Lucas 13. Jesaja 65, vers 1. Te raadplegen was ik, zegt de Heer, te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Ik was te vinden voor hen die naar mij niet zochten. Ik zei tot het volk dat mijn naam niet aanriep, hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag breidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk. Jesaja 65. En dan Lucas 13 vanaf vers 22. En we lezen dit met het oog op Pasen. Het is de tweede Lijdenszondag. Het is goed om dat in het achterhoofd te houden, denk ik. Lucas 13 vanaf vers 22. En Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zei tot hem, Heer, zijn het weinigen die behouden worden? En Jezus zei tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zullen zij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende, ik weet niet van waar gij zijt. Ga weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Dan zal het geween zijn en de tanden geknars. Wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. En zij zullen komen van oost en west en noord en zuid, en ze zullen aanliggen in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tezelfde tijd kwamen enige fariseeën en zeiden tot hem, ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En Jezus zei tot hen, ga heen en zeg die vos, zie ik drijf boze geesten uit en ik volbreng genezingen heden en morgen en op de derde dag ben ik gereed. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien tot het ogenblik komt dat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Tot zover de lezing. Geen makkelijk stuk, denk ik, vanmorgen. We willen, als voorbereiding op de preek, toch nog één lied zingen. Psalm 17, vers 3. Psalm 17, vers 3. Na de verkondiging zingen we van gezang 441, 441, de aangegeven vier versen, 441. Gemeente van de Heere Jezus Christus, Jezus trekt verder, staat hier, langs dorpen en steden. Hij trekt langs mensenlevens en hij preekt. Hij verkondigt het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Er is al veel gebeurd, zo nu, halverwege Lucas. En hij heeft al veel mensenlevens veranderd. Er zijn mensen genezen en hij heeft uitgelegd waar het om gaat in het leven met God. En hij vertelt ook dat je Gods Koninkrijk hier net voor, in dat stukje in Lucas, dat je Gods Koninkrijk vaak niet in één oogopslag ziet. Hij zegt, het is soms verschrikkelijk klein, het is als een mosterdzaadje. Nou, dat kan je met het blote oog bijna niet zien. Of het is als zuurdesem in het brood. Je ziet het niet, of je ziet het nauwelijks. Het is nauwelijks te onderscheiden, maar het doet wel zijn werk. En hij trekt maar verder, staat er hier, langs dorpen en steden. Maar hij heeft een doel, want er staat, hij was reizende naar Jeruzalem. En daarom lezen wij het vandaag. In de weken voorafgaand aan Pasen, denken we na over Jezus' lijdensweg. En in Jeruzalem zal het allemaal gebeuren. Het Joodse paasfeest is op handen. En dat gaat al ieder jaar, dat gaat ieder jaar op dezelfde manier, maar dit jaar zal het anders zijn. Het is niet slechts een herinnering meer aan Gods grote daden in het verleden. Of niet zomaar alleen maar een volksfeest of een religieus feest waar Jezus naartoe gaat. Want hij gaat net als al die pelgrims richting Jeruzalem. Maar hij weet wat er gaat gebeuren. Hij weet wat er gaat spelen. Hij heeft het aangekondigd eerder al in het evangelie en doet dat eigenlijk ook hier. Alleen hier doet hij het niet zo direct als elders. Maar het is wel te begrijpen voor een goede verstaander. En daarom hebben wij tenslotte ook de Heilige Geest gebeden om een goed verstand, zodat we het ook snappen. Iemand zei tegen hem, Heer, zijn het er weinig die behouden worden? We weten dus niet wie die vraag stelt. Of het nou een volgeling was, of het nou een discipel was van Jezus, of juist iemand anders die erop uit was om hem te laten struikelen. Want het is eigenlijk een vreemde vraag, vindt u ook niet? Misschien wel iemand aftast hoe Jezus daar nou over denkt. Of die, om het een beetje populair te zeggen, of die nou licht is of zwaar. Of misschien is die gewoon benieuwd. We weten eigenlijk niet zeker of die persoon nou echt bezig is met die vraag. Of meer in het algemeen geïnteresseerd in de opinie van deze rabbi. Hoe het ook zij, wat zijn motief ook was, of haar motief ook was. Wij zitten hier. En dan de vraag aan ons is, speelt die vraag nou voor ons? Speelt die vraag nou voor u? Zit je ermee? Ik denk wel eens dat het lijden van deze tijd, van de kerk, in dit deel van de wereld, in de 21ste eeuw, is anders dan een kerk in een ander deel van de wereld. In Afrika zou je zeggen, daar is lijden, dat is helder. Er is lijden in de zin van honger en ellende en oorlogen. Maar er is geen lijden in de vraag van ben je nou behouden? Er is nou geen lijden in de vraag van hoe zit het nou met kinderen en familie en broers en zussen? Omdat het geen vraag is of iemand gelooft. Dat is heel apart als je daar bent. De vraag of er een God is, is geen vraag. In hele grote delen van de wereld. Ik denk in 80% van de wereld, als het niet 90 is. Dus die lijdensvraag hebben zij niet, maar dat is wel een vraag bij ons, in ons deel. Hoeveel hebben het erf van de kerk niet verlaten, om er ook nooit meer op terug te keren? En ik denk dat wij er ook veel kennen. Soms heel dichtbij, en je houdt van die mensen, en je zou zo graag ze het geloof in Jezus willen geven, maar dat kan je niet. En ze lijken redelijk door te leven, toch? En als je er zo bij zit vandaag, dan is dit geen afstandelijke vraag meer. Want dan komt het heel dicht bij je hart. Dan wordt het spannend. Want Jezus zelf is hier aan het woord. En misschien heeft u al een eigen theorie bedacht hoe dat zit met mensen. En een constructie in hun hoofd hoe het met die mensen zal gaan. En het kan zijn dat u denkt, nou uiteindelijk zal iedereen toch wel behouden worden. Toch? God is toch liefde en ik kan niet geloven dat we niet allemaal in de hemel komen. Of misschien denkt u wel, nou als die of die behouden wordt. Ik weet niet of ik dan wel wil. Dat kan allemaal door ons heen gaan. Ik commentaar van Matthew Henry wat ik las, geschreven in de 18e eeuw, las ik dit citaat. Het is wel leuk om even voor te lezen. In niets verraden wij meer onze onwetendheid dan in ons oordeel over de redding of het behoud van anderen. Dus in niets verraden wij meer onze onwetendheid dan in ons oordeel, onze gedachten over de redding van anderen of het behoud van anderen. Met andere woorden, komt die er nou wel of komt die er nou niet? Wat denken wij daarvan van andere mensen? En maar, dat is natuurlijk eigenlijk het punt. Alles wat je erover zegt, of alles wat je erover denkt, je gaat heel erg snel mank, linksom of rechtsom. Van wat weet je nou van die ander? Hoe ze echt zijn. En niet de façade waar jij soms tegenaan kijkt, maar hoe ze echt zijn. Waar ze mee worstelen in hun binnenste. Of ze Gods liefde afwijzen, of dat ze hem eigenlijk nooit echt hebben leren kennen. Zeg het maar, wie weet het van ons. Maar toch, het blijft wel spannend wat Jezus er zelf over zegt. Wat vindt u nou van zijn antwoord? Vindt u hem nou licht, of vindt u hem nou zwaar? Hij zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen zullen trachten in te gaan door die poort, maar het niet kunnen. Ik moest er wel even op kouwen, merkte ik. Het lijkt op wat er eerder gebeurde toen een discipel een keer tegen Jezus zei, de Heer, de mensen zeggen dat u zus bent of zo bent, of u bent als Elia of u bent als Johannes de Doper. Ze vinden van alles van u. En dan zegt Jezus, maar Petrus, jij, wie zeg jij dat ik ben? Jezus gaat hierin op wat wij zelf nodig hebben, wat onze ziel nodig heeft. Hij geeft dus geen antwoord op onze nieuwsgierigheid naar anderen. Dat is volgens mij wel een belangrijke les. Wat wij daarover vragen, wat wij daarover willen weten, de aantallen waarmee wij soms in ons hoofd zitten, daar geeft Jezus dus hier geen antwoord op. Hij zegt gewoon van, hoe zit het met jou? Maak jij je nou eens druk om jezelf en jouw relatie met mij? Jezus spoort de omstanders daaraan om voor hun behoud te strijden. Strijd gij om in te gaan, zegt hij. Het komt blijkbaar niet zomaar aanwaaien. Want zegt hij, ja, velen proberen wel wat, ze trachten om in te gaan, maar ze strijden niet. En ze komen er niet. Want het is een serieus verhaal. Dus hier toont Jezus zich, denk ik, niet van zijn lichte kant, om het zo simpel maar eens te zeggen. Maar toch, nooit zomaar op basis van één versie conclusies trekken, denk ik. Het komt aan op doorlezen hier. Vandaar die hele pericoop die we gelezen hebben. Want Jezus zegt, er komt een dag dat de Heer des huizes de deur sluit. Die deur stond blijkbaar open. En die deur stond toen open. Want Jezus spreekt in de toekomende tijd. Hij zegt, er komt een dag dat de Heer de deur sluit. Dus velen konden als het ware in- en uitlopen. Die deur van onderscheid, die deur van het verschil. Want wij kunnen het vaak niet zien. Bij ons loopt alles door elkaar. Wie heeft het nou echt begrepen? Wie houdt er nou van de Heere God? Wie heeft zich overgegeven aan zijn genade? Wie strijdt er? Wie worstelt er soms? Wie leidt er soms mee met Christus? Maar in het hier en nu staat de deur open, zegt Jezus. Sommige fariseeën die daaromheen staan, die dachten van zichzelf, bijna als vanzelfsprekend, dat ze behouden werden. En ze hadden zo hun twijfels bij andere mensen. En soms lijkt het er wel eens op dat wij ook denken controle te hebben over die deur. Met regels, met gewoontes, met principes, noem het maar op. Er is denk ik veel menselijks in ons kerkenwerk. En het kan zomaar gebeuren dat je per saldo, door de manier waarop je het organiseert en de manier waarop je dingen uitspreekt en doet en handelt naar andere mensen, dat je per saldo de deur sluit. Of tracht te sluiten. Maar hier is de troost dat niet wij, niet andere mensen, niet de fariseeën, niet de kerkenraad, wie dan ook, maar alleen de Heer des huizes de deur sluit. En we weten van hem dat hij de rechtvaardige is. Alleen hij kan het doen. Gelukkig maar, dus. Maar ik hoop wel dat u oppakt wat Jezus hier dus feitelijk zegt. Het is nu nog genadetijd, die deur staat open. Voor allen staat die open. Niemand staat nu nog buiten. Totdat de deur dicht is, staat niemand buiten. Ook al kun je het soms denken over een ander, niemand is buiten. Dus u niet, maar ook uw ongelovige kind niet. Wij hebben tijd van leven. Zij hebben tijd van leven. We leven in het heden van de genade. Maar staat er dan, op een zeker moment zal de Heer des huizes opstaan. Hoort u wat u staat? We leven naar Pasen toe. De Heer des huizes zal opstaan. En dan wordt die deur gesloten. Want het is hier geen gelijkenis, moet je even opletten. Maar het lijkt wel sterk op sommige gelijkenissen die Jezus heeft verteld. Denk eens aan die gelijkenis over die wijze en die dwaze maagden. Uit Matteüs. Zowel daar als hier wordt ook aan de deur geklopt. En degenen die buiten staan, die zeggen hier: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten hebt u geleerd. Bedenk eens wat dat voor die mensen daar betekend heeft. Er staat: Jezus trok door de dorpen en door de steden, predikende. Dus hij ging die plaatsen langs. En hij keek ze in de ogen en hij sprak ze aan. Ze konden met hem praten als ze wilden. En dan zegt hij ze zonder omhaal van woorden: het kan zijn dat je op een zeker moment buiten staat. En dat ik moet zeggen dat ik je niet ken. En voor de ogen van de Heer des huizes hebben ze gegeten en gedronken. Ongelooflijk. Lieve mensen, ik vind het een loodzwaar gedeelte. U niet? Want Jezus rammelt hier aan mijn zekerheden. Maar omdat hij het zelf zegt, moet ik het wel serieus nemen. En ik hoop u ook. En als hij ons waarschuwt, doet hij dat natuurlijk niet om ons onnodig bang te maken. Ik geloof dat hij dat doet omdat hij werkelijk hoopt dat we zijn woorden ter harte nemen. Dat we overtuigd raken dat er twee realiteiten zijn, binnen en buiten. En dat hij niets liever wil dat we binnen zullen zijn. Want nu, in de tegenwoordige tijd, zijn we nog binnen, nog buiten. Want die deur staat open. We kunnen gaan en staan waar we willen. We zijn vrij. Wordt er wel eens gezegd, de hel, dat is het leven zonder God. Dat is een ander woord voor niets. Je leven stopt, is over en uit en je weet niets meer. Ja. Wie van ons is er geweest? Maar kan hier niet anders zeggen dat Jezus het anders ziet. Weet u nog van die gelijkenis? Die lijkt hier ook wel terug te keren. Die andere gelijkenis van Lazarus en de rijke man. De rijke man en de arme Lazarus, zo kennen we meestal andersom. Die rijke zag van buiten hoe goed het was in de hemel. Want hij zag Lazarus liggen in Abraham's schoot, is het in die gelijkenis. En hier vertelt Jezus, geen gelijkenis, maar het komt feitelijk op hetzelfde neer. Hij zegt ook hier, degenen die buiten staan, die zien Abraham en Isaac en Jacob en de profeten in het koninkrijk van God. Dat is aangrijpend, want je weet blijkbaar dat je verkeerd zit als je buiten staat. Ondertussen zou u misschien kunnen denken, nou, die vraag van die man aan het begin, misschien was die nog niet zo vreemd. Misschien zijn het er ook maar weinig. Net als die man. Maar het feit dat ik afgelopen 5 of 10 minuten over gepraat heb, betekent natuurlijk niet dat het daarmee veel of weinig mensen zijn. Want Jezus zegt helemaal niks over het aantal. Of wij er nou veel aandacht aan geven, aan wie er behouden worden, of weinig. Dat is natuurlijk geen maatstaf. Het is wat Jezus er zelf over zegt. En die aantallen, die geeft hij ons niet prijs. Hij zegt wel iets anders hier. Hij zegt, ze komen van alle windstreken. Ze komen van noord, oost, zuid en west. Dus hier opent hij het perspectief in dat kleine Galilea op de hele wereld. Hij zegt niet, ze komen hier vandaan of ze komen uit Jeruzalem. Ze komen van alle windstreken. Zelfs bij ons uit de buurt. Zelfs uit het westen. En van allerlei rang en stand mogen ze aanliggen in het koninkrijk. Net als je begint te denken, komt het nou wel goed met mij? Dan zegt hij, ze komen overal vandaan. Maar reken het niet na, want die laatste zijn zomaar eerste. En eerste zijn zomaar laatste. Het is niet na te rekenen. Niet voor een ander en ook niet voor jezelf. Terwijl Jezus verder trok richting Jeruzalem, was hij dus nog in Galilea. En hij kreeg de waarschuwing, in dit geval van de fariseeën, dat Herodes hem daar wilde doden. En dan zeggen ze, nou, maak dat je wegkomt, want Herodes zit achter je aan. Want daar zwaaide hij de scepter in die provincie. En Jezus is niet onder de indruk van dat dreigement. Hij zegt, zeg maar tegen die vos, met andere woorden, ik weet haarscherp wie die is. Ik ken zijn karakter. Zeg maar tegen hem, ik ben nog druk bezig. Ik drijf boze geesten uit en ik genees mensen. Dat is mijn werk, vandaag en morgen. Maar, zegt hij, op de derde dag ben ik gereed. U hoort het wel. Op de derde dag, zegt Jezus, is hij gereed. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar zal men hem overleveren aan de machthebbers en de volkswoede wordt uiteindelijk zo opgezweept dat ze hem zullen kruisigen. Maar Jezus sterft niet voor zijn tijd. Hij weet het. En daarom heeft hij ten diepste ook geen enkele angst of geen enkele last van de mensenhanden van Herodes of de mensenhanden van Pontius Pilatus. Hij weet het, hij is er klaar voor. Dus het is geen kwestie in zijn geval van pech of ongeluk. Koninklijk gaat Jezus zijn weg door Galilea. En die voelt wel aan dat het niet precies een kwestie is van die dagen. Het gaat hier om de derde dag. De dag waarop onze oren moeten spitsen. Dat is de dag waarop de Heer iets bijzonders doet. Voor het oog lijkt ons alsof alles verloren is daar straks op Goede Vrijdag. Maar het blijkt dat het als een graankorrel is die de aarde ingaat en zal moeten sterven. Maar dat is een graankorrel die vrucht draagt. En dat zien we op de derde dag. Dat zien we op de opstandingsdag. Jezus sterven blijkt dan verzoening te zijn. En hij reist nu naar Jeruzalem om Gods wil te doen. Hij zegt, ik moet heden en morgen reizen. Hij is er klaar voor, hij is gereed. En als hij alles gedaan heeft en als hij zijn laatste adem uitblaast, nee, net daarvoor, dan zegt hij, het is volbracht, het is gereed, het is klaar. Ik heb Gods wil helemaal volbracht. Lieve mensen, wij hoorden net dat ook Jezus heeft gestreden. Hij zegt tegen ons, strijd jij om in te gaan, strijd voor je behoud, doe er wat voor. Dat is waar. Maar hier duikt in een paar woorden al iets op van Jezus' eigen strijd. En het goede evangeliewoord voor ons vandaag is dat hij op Goede Vrijdag de wezenlijke strijd heeft geleverd. Hij was gereed en hij is Gods weg helemaal gegaan. Niet zodat wij achterover kunnen leunen en denken van nou ja, het zal allemaal wel goed komen, het doet er allemaal niet zo toe. Dat dus niet. Maar ons strijden heeft zin, omdat Jezus die strijd geleverd heeft. Wij zijn medestrijders als we ons vertrouwen op hem willen stellen. Alleen dan. En het evangelie toen en nu is samen te vatten in 3 woorden. Hij voor mij. Hij voor mij. Jeruzalem, daar moet hij naartoe. Daar worden de profeten gedood. En Jezus roept zijn moeite en roept zijn verdriet uit. Jeruzalem, Jeruzalem, je doodt de profeten. Niet Babylon, niet Egypte, niet de wereld buiten, maar Jeruzalem zelf. Wat kan zonde en ongeloof en hardnekkigheid toch een enorme gevolg hebben? De brengers van Gods boodschap worden gestenigd. Hij zegt, hoe vaak heb ik hier met een hoofdletter, hoe vaak heb ik niet je kinderen willen verzamelen zoals een hen, haar kuikens onder haar vleugels. Wat een kwetsbaar beeld is dat. Dat is een beeld dat Jezus gebruikt van God. Hier geen groot of stoer dier, een os of een leviathan of een walvis of whatever, maar een hen, een kip met kuikens. Twijfelt u wel eens over wat God wil? Hoe het nou zit met uw behoud? Nou, dat hoeft niet. Hier zegt Jezus het met nadruk van de herhaling. Jeruzalem, Jeruzalem, daar zit een nadruk in. Wat wil God? Ik wil je beschermen onder mijn vleugels. Maar jij hebt niet gewild. Dat is wat, het is slecht weer, er is gevaar van een ander beest. En het kuikentje wil niet bij zijn moeder schuilen. Dat is het beeld wat Jezus gebruikt van Gods verhouding met zijn volk. Ik vind het wel een ontroerend beeld. God voelt zich niet te groot. En hij wil blijkbaar daarmee vergeleken worden. En Jezus laat zien dat Gods hart klopt voor zijn schapen. Voor kleine vogeltjes zoals wij zijn. Kuikens. En dat is niet alleen zo in het Nieuwe Testament. Dat is niet alleen zo bij Jezus. Mensen, laten we niet vallen voor die valkuil dat we denken, nou bij Jezus is het allemaal goed. En bij God, ja, ik weet het allemaal nog zo net niet. Want ja, dan moet je strijden om in te gaan. En het Oude Testament, overal in de Bijbel, klopt datzelfde hart van die God. Alleen heeft Jezus op een bepaalde manier naar buiten gebracht. We hebben het gelezen bij Jesaja als eerste lezing. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Ik was te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep. Hier ben ik. Hier ben ik. Ook hier de herhaling. De ganse dag breidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk, staat er. Midden in Jesaja, honderden jaren voordat Jezus kwam. Zo is onze God, gemeente. Ook hier een kwetsbaar beeld. God staat met uitgestrekte armen. En hij roept ons toe, hier ben ik, hier ben ik. En wat willen wij? Als Jezus straks met uitgestrekte armen aan het kruis hangt, dan roept hij het ons als het ware toe, hier ben ik, hier ben ik. En laat het dan in hemelsnaam niet van ons gezegd zijn, je hebt niet gewild. Want de Heer des Huizes, die heeft de deur voor ons open gedaan. En we zijn welkom om binnen te komen. Iedereen. Dichterbij. Niet op een afstandje alles beschouwend en beoordelend en bepratend met elkaar. Niet over hem praten, maar met hem praten. Niet, ik weet het niet zeker hoor, maar ik wil zoeken en ik weet dat ik zal vinden. Want de Heer wil het. Johannes de Heerlied zegt het zo. Ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht kan stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te komen. Genade God zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij. Die open poort leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. Neem op uw kruis, aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kinderen. Genade God zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij. Hij staat dus open. Je mag schuilen onder de vleugels. Maar God neemt ons wel serieus. Als we niet willen, dan word je uiteindelijk aan je eigen wil overgelaten. Aan jezelf dus. En bij Jeruzalem gebeurde dat ook. In het jaar 70 werd de tempel verwoest en de stad bleef geplunderd en verweest achter. En over de hoofden van die Jeruzalemmers klinkt tot ons ook, God wil dat je bij hem schuilt. Dat is de liefde van zijn hart. Maar je hoeft niet. Als je echt niet wil, dan laat God je ook vrij. Dan laat God je ook daar waar je bent. Bij jezelf. Ook aan jezelf over. Dat is een waarschuwing. Bijna aan het eind Maar na waarschuwing komt in de Bijbel bijna altijd een belofte. En ook hier klinkt die. Voor wie het maar hoort. Want hij zegt, je zult mij niet meer zien tot het ogenblik dat je zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Waarop heeft die belofte nou betrekking? Nou, niet langer na horen we die uitroep, diezelfde uitroep, op Palmpasen. In de straten van Jeruzalem als Jezus daar binnen rijdt. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar ook later, als Jezus gestorven is en op de derde dag is opgestaan, gaat hij vervolgens naar Jeruzalem en daar zoekt hij zijn geliefde volgelingen op. En met Pinksteren komt Jezus mee in de uitstorting van de Heilige Geest. Gezegend hij die komt. En wij, ook voor ons is die belofte. Gezegend hij die komt, zullen wij uitroepen als Jezus zal wederkomen. Als we hem zullen zien in al zijn heerlijkheid. En dan zullen we met alle heiligen samen, met alle gelovigen hem aanbidden. En dan zullen we hem zien en dan zullen wij met hem eten en drinken. En van hem horen en met hem praten op de straten en op de pleinen van het nieuwe Jeruzalem. Dat is alles waard. Dat mogen we hier en nu al voor leven. Gemeente, tot slot, we denken in deze lijdenszondagen aan Jezus' reis naar Jeruzalem. En ik denk dat Jezus' lijden niet beperkt bleef tot die paar uren aan dat kruis. Op Golgotha. Jezus' lijden had ook alles al te maken met zijn leven onder de mensen, met zijn leven in Galilea. Waar hij preekte en mensen genas. En hij in hun straten was en toch, ze wilden niet. Als het erop aankwam, wilden er heel veel niet met hem mee. En dat is denk ik ook voor een deel in onze tijd. Maar dan hoop ik toch dat u ziet dat er daar doorheen een hart klopt van de Vader. Dat duidelijk wordt gemaakt wat God wil. En dat het hart zo om zijn mensen bewogen was, dat hij naar de aarde kwam om er zelf voor te strijden. Dat ons strijden het uiteindelijk niet hoeft te doen. Hij bewerkt het. Hij is uiteindelijk de eerstgeborene. Hij is uiteindelijk die de eerste is die de strijd heeft geleverd. Hoeveel of hoe weinig? Geen idee. Maar het hart klopt. En Jezus vraagt aan u en aan mij is, strijd jij? Strijd jij met hem mee? Want het huis moet vol worden. Van alle hoeken en gaten in de aarde mogen ze komen. U dus ook? Want waarom zou je nou niet willen? Heb je ooit een beter aanbod gekregen? Denk je dat je het elders beter hebt? Dat je elders beter af bent? Nee, toch zeker? Want het evangelie is hij voor mij. Laat het dan ook voor ons gelden, ik voor hem. Ik leef voor hem en ik leef met hem, want dan ben je behouden. Dan mag je zeker van zijn. En dan ga je zelf je eigen deur wijd openzetten voor alles en iedereen. Want mensen mogen binnenkomen en mogen weggaan. Want het ligt niet aan jou. Jij hoeft niet te tellen. Jij mag vrij zijn. Dicht bij de Heer. Het lied wat ze zo zingen eindigt in het laatste couplet. De wereld is te klein. Kom, ga met Jezus mede in alle eeuwigheden. Het moet toch Jezus zijn. Amen. zullen wij tot gaar ons geloof beleiden. Dat doen we met woorden van 274a uit de Evangelische Liedbundel. Zullen we met elkaar danken en voorbeden doen. Heer onze God, uw woorden zijn soms moeizaam om te kraken, om binnen te krijgen, om te overdenken of toe te passen op ons eigen leven. Of soms is het zomaar heel dichtbij, dat je ja, het gaat over mij. Dat is ook mijn vraag. Heer, ik denk dat er vanochtend voor allebei iets in zat. Het moeilijke en het eenvoudige. Het dichtbij en het vreemde en het moeilijke en niet te vatten. Heer, wij leven hier en nu en wij kunnen soms heel moeilijk nadenken over wat zal zijn. Wat zal zijn als u bent opgestaan, als u komt, als u wederkomt. Daar kunnen we vaak helemaal niet bij. En dan wordt het zo gauw zomaar speculeren. Maar Heer, u heeft er zelf ook van alles over gezegd. Dat u zal opstaan. Dat uw deur open is. Dat u wel zult sluiten op een zeker moment. Dat heel veel heeft te maken met wat wij willen. Maar Heer, dank u wel dat u uw wil ook bekend maakt. En niet massief. Niet als een verplichting. Maar als een aanbod. Dat u als een hen ons wil onder uw vleugels. Maar dat wij dan wel moeten willen. We moeten daar willen zijn. Heer, helpt u ons om niet te veel in beslag genomen te worden door alles om ons heen. Door zorgen over het dagelijks leven, hoe belangrijk ook, en hoe reëel ook, behelpt u ons om de goede strijd te leveren. Maar wel weten dat het niet van onze strijd afhangt, dat het gelukkig, dankzij u, van uw strijd afhangt. En dat die strijd al geleverd is, dat wij mogen terugkijken op Pasen. We gaan er nog naartoe, maar we kijken er ook op terug. Wij zijn een gemeente, Heer, die leeft na Pasen. En daar danken we u voor. Dat u uw wil door alles heen hebt bekendgemaakt. Tot het diepste wat maar zijn kan. Dank u wel voor uw strijd. Zodat onze strijd alleen maar in navolging van u hoeft te zijn. Dat we niet ons bang hoeven af te vragen van doe ik wel genoeg, strijd ik wel voldoende. Maar dat de vraag is, geloof ik dat hij gestreden heeft. En doe ik op mijn plek ook een beetje misschien met hem mee. Heer, bindt u ons uw liefde op het hart. Hoe de dingen ook precies zullen liggen, hoe ze ook zullen lopen. Met onszelf of met mensen die ons lief zijn. Bindt u ons uw liefde op ons hart, zodat we open deuren blijven houden naar iedereen toe. Omdat we weet hebben van uw liefde en van uw ruimte. En van het kloppen van uw hart. Heer, wees u bij ons als we deze week weer ingaan. Als we misschien wat na moeten kouwen op uw woord. Laat u het ons dan ook doen, Heer. En ons niet in beslag laten nemen door al het regel en gedoe van de maandagmorgen. Maar laat ons nog stil blijven staan bij wie u bent voor ons. En van daaruit de wereld weer ingaan. Wees u bij ons. Als we zorgen voor mensen. Als we zorgen hebben om mensen. Wees u bij zuster Verstegen en zuster Dekker. De een thuis, de ander niet. En zorgen zijn er, Heer. Dank u wel dat we mogen weten dat ze in uw hand zijn. En dat het daar altijd goed is, altijd beter dan bij ons. Dank u wel. Heer, wilt u bij de gemeente zijn? Een kleine groep samen, een kleine groep kuikens. Wilt u ze bij elkaar houden? En bescherm onder uw vleugels. We danken u, Heer, dat u ons uw hart hebt willen laten zien. En we willen u bidden dat wij zo dapper zijn om ons hart aan u te laten zien. En dat willen we u bidden en danken. In de naam van onze Heer. Amen. We collecteren en als slotlied zingen we gezang 182. 1, 4 en 6. Met elkaar om Gods zegen. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede.